Goedenavond allemaal. We gaan aan de gemeenteraad beginnen. Hartelijk welkom allemaal, ook het publiek, ook onze financieel directeur, de collega's en onze korpschef is aanwezig en de pers. Dank u wel allemaal. We hebben een hele mooie zomer achter de rug. We gaan er terug in vliegen. Nu ook natuurlijk een spijtige zomer en vandaar dat we ook eerst een eerbetoon gaan doen voor Geert Schelles, de collega die dat we verloren hebben deze zomer. Mag ik vragen aan alle gemeenteraadsleden om even recht te staan en dan gaan we een minuutje stilte inlassen. Geert Schelles begon bij de Jong Socialisten, zijn voorzitterschap van 1990 tot 1999. Daar startte eigenlijk zijn politieke carrière. En in 2000 werd hij voorzitter van het OC&W. Tussen 2007 en 2012 was hij fractieleider van SPA en daar leerde hij oppositie voeren. Maar hij deed dat altijd met een kritische, maar opbouwende manier. In 2013 werd hij dan schepen, onder andere bevoegd voor sport. In de huidige coalitie was hij uiteraard ook een zeer gewaardeerd collega. Wij gaan Geert heel erg missen, maar we gaan hem nooit vergeten. Dank u wel allemaal. Goed, dan kunnen we meteen de agenda aanvatten. En dan komen we tot het eerste punt. Dat is de onderzoek van de geloofsbrieven, de eedaflegging en de aanstelling van een opvolgend gemeenteraadslid in gevolg uit overlijden van een raadslid. Mevrouw Hanne Goossens komt als eerste opvolger in aanmerking om wijlen de heer Geert Schelles op te volgen als gemeenteraadslid. Uit het onderzoek van haar geloofsbrieven blijkt dat ze nog steeds voldoet aan alle vereisten om verkiesbaar te zijn en dat ze zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd de geloofsbrieven goed te keuren. Nu, ik stel voor dat we de gewone stemmingen dit keer ook met handopsteking doen. En dat gaat een beetje sneller vooruit. Behalve de geheime stemmingen, die gaan we dan met de e-notule software ook doen. Als dat voor iedereen goed is. Oké. Okay. Ja, dus we moeten eerst goedkeuren het onderzoek van de geloofsbrieven. En dan kan Hanne de eed afleggen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem aangenomen, prof. Giesad. Dan nodig ik Hanne uit om de eed te komen afleggen. Ja, doe maar. Dat iedereen het gehoord, hè?
Ik zie de verplichting.
Bij deze dus Hanne van harte welkom in de gemeenteraad. Dan kunnen we naar het punt 2, dat is de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. Dat is een kennisname en daar is geen stemming over nodig. Dan komen we tot de beslissing over de invulling van het opengevallen mandaat van de tweede schepene. In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur beslist de gemeenteraad of een opengevallen schepenmandaat al dan niet opnieuw ingevuld wordt. En ons voorstel is om dit inderdaad te laten invullen. We moeten hierover beslissen eerst. Wie is voor? Ja, is unaniem goedgekeurd. Dank u. Dan komen we tot het punt verkiezing en eedaflegging van een schepen naar aanleiding van het openvallen van een mandaat van de tweede schepen. Op 30 augustus werd aan de algemeen directeur een akte van voordracht bezorgd waarmee mevrouw Nicole van Nemelen wordt voorgedragen als kandidaat voor het opengevallen mandaat van de tweede schepen. De akte werd tijdig ingediend en is ondertekend door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die zijn verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat. De akte is dus ontvankelijk. Mevrouw Van Hemelen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid en kan dus bij gevolg verkozen verklaard worden. We gaan dus ook eerst stemmen over de verkiezing van mevrouw Nicole Van Hemelen en daarna kan zij de eed afleggen in handen van de burgemeester. Wie is voor? Dat is denk ik. Unaniem goedgekeurd. Dank u wel, proficiat Nicole. Welkom terug. Natuurlijk, de omstandigheden zijn een beetje dubbel, maar welkom.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te volgen.
Oké, dan komen we tot het volgende punt. Dat is de kennisgeving van de interne werkverdeling tussen de leden van het college van burgemeester en schepenen. En dat is ook een kennisneming. Het volgende punt is de wijziging van de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. Mevrouw Hanne Goossens wordt door de vooruitfractie voorgedragen om mevrouw Nicole Van Hemelen te vervangen in de gemeenteraadscommissies. Dit punt vereist wel een geheime stemming. En dus mag ik u vragen om naar de e-notulen toepassing te gaan. En we zitten ondertussen bij punt GR 2022-201. En daar dus via het tabbladje stemming uw stem door te voeren. Ja. Komt goed, Nicole. Ja. Heeft iedereen kunnen stemmen ondertussen? Ja, het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Dan komen we tot de punten van de politiezone. De opdrachtenbrief van onze korpschef, het mandaat van de korpschef van de politiezone. Ja. Ja. Ja, pak maar.
Nele, ik kan nu al meegeven, eigenlijk de commissie van onderwijs en sport en naschool, deeltijds naschool onderwijs, van 19 september, die is al uitgesteld worden, maar daar zult u volgende week nog een mailtje van krijgen.
Oké, dank u. Ja, dank u, zullen we inderdaad doen. Goed, dan gaan we naar het punt... Als er geen vragen meer zijn, ja, oké. Gaan we naar het punt voor de opdrachtenbrief, mandaat van de korpschef van onze politiezone. Zijn er daar vragen bij? Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, unaniem, dank u wel. Ja. Ja. Het volgende punt van de politie is de vakantverklaring van de KALOG-functie van niveau C, dat is een assistent administratieve ondersteuning. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. En dan het derde punt met betrekking tot de politiezone is het instappen van de politiezone Aarschot in een raamovereenkomst van de federale politie. Het gaat om procurement voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdchecks, gegund aan de firma Edenred. Wie is voor? Unaniem, dank u wel. Dan komen we tot het punt van technische zaken. Dat is de gemeenteweg nummer 116 in Rillaar. Het gaat om een principieel akkoord met betrekking tot de gedeeltelijke opheffing. Zijn er daar vragen over? Ja, Julia.
Ja, voorzitter. We gaan als CD&V-fractie zeker akkoord gaan met het voorstel. Maar ik heb in de rand nog een vraagje naar het onderhoud toe van Tragewegen. Kan dat nu of wordt dat liever in een variapuntje meegedeeld?
Dat mag nu.
Ja, dus gewoon maar op 6 november organiseren in Rillaar een trage wegenwandeling. We hebben daar een dossier voor ingediend. We gaan daar 20 trage wegen bewandelen met mensen, jong en oud. En een vraagje aan de schepen of dat die 20 wegen tegen dat, op dat tijdstip toch wel... 6 november, ja. Daarom dat ik het even nu al zeg. Ik weet, ik loop even vooruit, maar beter... Oké, dank u.
Dat is nog een tijdje, dus dat gaat wel lukken, hè? Ja, Petra.
Pardon. Ook nog eens voor alle duidelijkheid, wij gaan ook voorstemmen. Maar we willen nog even meegeven dat we niet licht mogen gaan over het afschaffen van wegen. Ook al zijn die kort... En misschien niet veelzeggend, toch is zo'n heel fijnmazig buurtwegennetwerk is al waardevol. En je kunt nu zeggen, van zo erg is het toch niet dat je 200 meter moet rondgaan. Maar dat is eigenlijk wel. Bijvoorbeeld, ik ben een luie wandelaar, ik vind dat wel erg. Dat ik twee, jawel, zo als ik ergens moet heen, jawel, als ik ergens moet heen gaan, dan zal ik de kortste weg. Ik pak mijn binnenbochten. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, wat blieft? Ja, ja. Zo die kleine, korte buurtwegen, die zijn belangrijk bijvoorbeeld om een keer snel bij elkaar binnen te springen. Dat versterkt de cohesie. Dus dat willen we het even zeker meegeven van niet zomaar altijd afschaffen. Als er een mogelijkheid is om zo'n weg open te houden, dan zouden we daar zeker voor willen pleiten. Dan nog een tweede vraag dat we hebben. een stand van zaken van het adresseren van de buurtwegen. Dus in maart 2022 hebben we de dalingsovereenkomst gestemd en we hadden nog eens graag een opvolging daarvan gehad. Ja, waarschijnlijk in een commissie mobiliteit zeker. Ja. En dan nog een derde puntje. Van een bepaalde vereniging die onderhoud doet van buurtwegen. Mm-hmm. Die waren wel ontevreden over, over hoe dat de zaken werden afgehandeld. Ik weet niet of dat terecht is of dat onterecht is. Dat maakt mij nu zo niet veel uit. Maar misschien moet dat zeker wel opgevolgd worden. Die op hoe dat de uitbetaling onder andere verloopt van de verenigingen die het onderhoud doen van de wegen.
Op het eerste jaar, de motivatie staat er duidelijk bij deze. Hè. Dus het is niet dat afschaffen een voorkeur heeft of zo. Maar hier vind ik de motivatie toch gewoon gecreëerd eigenlijk een veiligere route door het hem af te schaffen dan door dat het nog gebruikt wordt. Dus die motivatie is vrij duidelijk. Ten tweede, wat was die tweede vraag? Nu weer? Die opvolging van de buurtwegen zelf, inderdaad, dat kunnen we op de commissie nog wel eens doen. Daar zit een zeker stramien in. Allee, en daar gaan we wel vooruit, maar ik denk dat op een commissie ideale gelegenheid is om gewoon nog eens het overzicht samen te bespreken. En ten derde, het is de eerste keer dat ik hoor dat niet zo goed loopt met verenigingen. Dus geef gerust door en dan wil ik dat wel eens bekijken over welke vereniging dat het gaat en waar dat dan juist misgelopen is. Dus geef maar door.
Dank u wel. Goed, dan gaan we erover stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Dank u wel. Dan komen we tot de punten ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het eerste punt betreft aanpassing gemeenteweg door een kosteloze grondafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag in de Diepenweg. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Ja, dat is dan waarschijnlijk geen verrassing dat we hier een tussenkomst doen. We pakken direct agenda punten 11 en 12 samen, want ik had eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Dus open ruimte, ruimtelijke ordening, dat is iets wat wij heel belangrijk vinden en waar dat we met argusogen altijd naar kijken. Dus het beleid dat nu gevoerd wordt, is dat vrijstaande koopwoningen op een eigen stukje grond, dat wordt zeker gestimuleerd, maar dat zorgt er ook voor dat er een uitgespreide bebouwing is in heel Vlaanderen. En door zo met onze open ruimte en onze ruimtelijke ordening om te gaan, organiseren wij onze eigen problemen. We knopen zelf onze mobiliteit strik. We leggen de maatschappij redelijke hoge kosten op door bijvoorbeeld wegen aan te leggen naar verkavelingen, naar die verspreide woning toe, door nutsvoorzieningen altijd te moeten voorzien. We creëren droogteproblemen, we creëren waterproblemen, omdat onze ruimte slecht wordt ingericht. En in het geval van een verkaveling is dat dikwijls dat de lusten bij de bouwpromotor liggen en de lasten bij de mensen die daar rond wonen en bij de maatschappij. En dat is iets waar we toch wel bezorgd om zijn. En het is ook duidelijk dat het systeem waar we nu mee werken, dat op zijn grenzen botst. Dat hebben we ook gisteren gezien in die panoreportage. Ik vond dat schrijnend, hè, die panoreportage. Ik zou daar geblijd hebben als ik dat zag. Dus het is duidelijk, ons systeem dat botst op zijn grenzen. En we moeten de tijd nemen om een keer na te denken over onze ruimtelijke ordening. En er zijn een aantal basisprincipes dat we in acht moeten houden. Maximaal bewaren van onze open ruimte, 1. 2. We moeten er ook even voor zorgen dat iedereen fatsoenlijk kan wonen. Iedereen heeft een woonrecht. Ik zeg niet dat iedereen een bouwrecht heeft, maar ik zeg wel dat iedereen een woonrecht heeft. En dan in die open ruimte, moeten alle functies van de maatschappij een plaats hebben. Dat is recreatie, maar ook evengoed economische activiteit. Dus dat is een hele complexe puzzel. En daar moet je eens over nadenken. En dat doe je niet zomaar op 5 minuten, dat doe je niet zomaar even op een gemeenteraad, dat doe je niet zomaar even op een commissie. Je moet daar op alle beleidsniveaus over nadenken. En, maar dat, dat proces van dat nadenken, dat worden we altijd ingehaald door verkavelaars en door bouwpromotoren. Die een hete lucht, die een hete adem, die voelt je constant in je nek. Dus je zit daar met, je wilt goed doen voor de ene, maar je wilt ook wel goed doen voor de maatschappij. Dus dat is altijd een balans dat je moet afwegen en dat is niet simpel. Omdat dat zoveel denkwerk vergt, daarom stellen wij voor om de keer bijvoorbeeld in Aarschot de pauzeknop in te duwen. Even alles op hol te zetten en dan de tijd te nemen om na te denken van waar zijn verkavelingen wenselijk, waar zijn ze niet wenselijk. We zeggen niet dat er geen verkavelingen mogen zijn, maar we zeggen wel van we moeten eens goed nadenken van waar kan dat niet. En bijvoorbeeld, we kunnen nadenken over verhardingscompensaties, net zoals boscompensatie. Als er ergens verhaard wordt, dan moet dat op een of andere manier kunnen gecompenseerd worden. Dat is een hefboom dat je zou kunnen hanteren op lokaal vlak. De bouwvoorwaarden een keer herbekijken en misschien herdefiniëren. Dus dat is een oproep vanuit onze kant dat we nog eens doen aan de meerderheid. Dan een tweede ding dat we nog willen meegeven bij deze agendapunten is de problematiek op de zoot. Dus iedereen hier op de gemeenteraad heeft een mail gekregen van de buurtbewoners in Zoot. En die zitten met een probleem dat daar landbouwgrond wordt ingenomen voor een bedrijventerrein. Dus er is een bedrijventerrein dat wordt uitgebreid ten koste van landbouwgrond. Die mensen, dat is op de grens tussen Scherpenheuvel-Zichem en Relaar. En voor ons is dat weer een belangrijke, want dat is inname van open ruimte. Ons maakt dat eigenlijk niet uit of dat dan nu Scherpenheuvel-Zichem is of Aarschot. Het is gewoon, ja, natuurlijk, in de praktijk maakt dat wel, maar qua visie maakt dat ons wel niet echt uit. En dan vragen we aan het stadsbestuur om dit aan te kaarten in de intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, die daar opgericht is in het kader van de interlokale vereniging Omgeving en Wonen Stadsregio Demerland. Dus dat hebben we goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2022. Dus dat is onze vraag om als stadsbestuur even eens bij Scherpenheuvel-Zichem aan te kaarten. Dus Scherpenheuvel-Zichem zit in die intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening samen met DIS, om even eens af te toetsen van is dat nu echt nodig? Kunt je het bestaande bedrijventerrein niet op een betere manier invullen? Dus dat waren onze twee opmerkingen. Zoot. En dan nog eens goed nadenken over ruimtelijke ordening en open ruimte.
Oké, dank u, Petra.
Dank u wel, Petra. Nadenken, ik doe het al een aantal jaren en niet 5 minuten, dus dat is niet eenvoudig, zoals je zelf zegt. Ik denk zelfs 's nachts na over bepaalde dossiers, dus daar lieg het helemaal niet aan. Een pauzeknop induwen, dat gaan we niet doen. Omdat je zelf spreekt over rechten, rechten van mensen. Een gewestplan heeft rechten gecreëerd, wat wij als gemeente zelfs niks kunnen aan doen. Als er een bouwgrond is, en het moet een familielid maar zijn, wat je tegen zegt van, ja kijk, jij mag daar nu niet bouwen, we gaan de pauzeknop induwen. En die willen dat nu net wel doen, omdat het op deze moment kan, voor een lening te krijgen, voor een huis te bouwen. Daar ga ik niet tegen zeggen, ik druk voor u de pauzeknop in. Dat zou niet fair zijn. Dat zou helemaal niet fair zijn. Dus dat gaan we niet doen. Bouwrechten, die zijn er ook. En wij kunnen als gemeente daar niks aan doen. Moet misschien op Vlaams niveau wel iets gebeuren. En iedereen weet dat, hè. Als je wilt gaan compenseren, dat kost pakken geld. Dat hebben wij als gemeente sowieso niet. Verkavelingen, ja, als dat het gewestplan is gemaakt in 1976, ben ik volledig akkoord met heel dat gewestplan? Ja, nee, maar dat is vandaag wel de wet. En je kan niet zomaar die wet als gemeente in één keer gaan teniet doen, zonder daar iets voor terug te geven. Dus dat gaat niet. We denken heel hard na over geen open ruimte innemen. Daar waar we kunnen. In de mate dat we kunnen. Zoot, die brief hebben we inderdaad gekregen. Wij moeten daar ook nog een keer in detail gaan kijken. Misschien samen met de gemeente. Om te zien wat is nu juist de nood. En wat willen ze nou juist gaan doen. Maar dat is ook nog maar, daar is nog geen wet vastgelegd. Hè. Wij moeten ook advies als naburige gemeente daar gaan in geven. Ik ga er geen uitspraken over doen, maar ik zal met Dusan een keer contact over opnemen. Of Scherpenheuvel, want het is eigenlijk Scherpenheuvel die het moet doen.
Oké, dank u wel. Dan, als er geen verdere vragen meer zijn, dan gaan we stemmen over het eerste punt. Er is over de grondafstand voor Diepenweg. Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Dank u. Ja, 21 stemmen voor en 4 onthoudingen, dus het punt is aangenomen. Het tweede punt is de aanpassing van een gemeenteweg door kosteloze grondafstand in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Inderdaad, de verkaveling in de Vennestraat. Dus we hebben Petra haar commentaar daar juist over gehoord. Zijn er daar nog andere vragen over? Goed, dan kunnen we stemmen. Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja. Oké, onthoudingen. Ja, dank u. Dus opnieuw 21 voor en 4 onthoudingen. Dan komen we bij het punt over het advies over de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Oost-Brabant. Zijn er daarover vragen? Nee, dan kunnen we het punt ter stemming voorleggen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem aangenomen, denk ik. Dank u. En dan hebben we het laatste punt van ruimtelijke ordening. Dat is de wijziging van de herziening van de aanvullende activiteiten en de eigen voorstellen van IGS, lokaal woonbeleid, wonen aan de Demer. Zijn er daarover vragen? Ja. Petra en dan Nele. Ja, doe maar.
Dank u, Isabel. Dus in januari 2022 hebben we toelichting gehad over die commissie, op een commissie over wonen aan de Demer. We waren daar positief, wij kwamen positief uit die commissie. Die ambtenaren die hebben een hele goede indruk gegeven, die hadden oog voor de noden van bepaalde bevolkingsgroepen. Dus dat was een hele goede commissie. En daar zijn ook heel kort alternatieve woonvormen aan bod gekomen. En dat is iets wat we zeker willen meegeven, van daar moet op ingezet worden. Eigenlijk verwijs ik terug naar mijn vorige tussenkomst van die ruimte, die moet optimaal ingevuld worden, klimaatneutraal ingevuld worden, zodanig ingevuld worden dat daar bijvoorbeeld energie kan geproduceerd worden. Dat komt iedereen die daar woont ten goede. Graag hadden wij ook nog ingegaan op het voorstel van vorige gemeenteraad. Dat was toen misschien tussen de soep en de patatten gezegd. Om eens een bezoek te brengen aan de Geimelbergwijk. Dus dat willen we zeker nog wel een keer doen. Heel graag zelf. En dan over de Geimelbergwijk te spreken, hadden we graag nog verwezen naar het project van in Mechelen. Van energiedelen. Dat is op een sociale wijk. Ja, eigenlijk zijn we zo voorspelbaar, hè? Dus wij zijn een betrouwbare partner, mannen. Dus spijtig dat we daar niet al eerder mee begonnen waren met dat energiedelen op de Geimelbergwijk. Maar weet je wat, het speelt geen rol van als het er maar een keer in de toekomst gaat komen. Maar we houden nu daaraan om een keer naar de Geimelbergwijk te gaan.
Dank u wel, Petra. Nu, dank u voor de complimenten in naam van de mensen die commissie eigenlijk wel geleid hebben. Want ik heb daar zelf niet veel moeten zeggen. Het zijn de mensen die dat eigenlijk dat werk dagelijks doen. En ik zal hun die boodschap zeker het nog eens meegeven als je daar meer rond tafel zit. In verband met die woonvormen. We hebben er deze week nog terug een overleg, na de vakantieperiode, met de intergemeentelijk over gehad. Wie zit daar ook bij? Provincie en ook Ruimtelijke Ordening Vlaanderen zit daar ook bij. En ik blijf op die nagel kloppen. Ik wil alternatieve woonvormen. Ik ben zo'n beetje sinds 2019 op die nagel aan het kloppen. En nu beginnen die andere mensen dat ook gaan doen. Co-housing, wonen, woning delen. Maar één die ik er maar niet doorkrijg, ook op Vlaams niveau niet, om geen open ruimte in te nemen. We hebben een bestaand patrimonium. Bestaand gebouwde huizen op ons terrein. Er zijn veel huizen die veel te groot zijn. die ook niet aan de energienormen voldoen. Waar ook een beetje mensen op leeftijd wonen die graag een appartement zouden willen kopen. Omdat ze zeggen, van, kan die een tuin niet meer onderhouden. Ik ben voorstander van niet over één gezinswoning of over meer gezinswoningen te praten, maar over een tweegezinswoning. Dat je als je een bepaald volume hebt van een bepaalde woning, je moet ze niet uitbreiden, maar dat je er twee woningen zou kunnen van maken, zodat twee gezinnen zouden kunnen wonen. En de tuin zelfs eventueel opgesplitst, links en rechts, als het lot groot genoeg is, maar dat je twee volwaardige gezinnen zou kunnen. Wat wint je daarmee? Je wint daarmee dat de mensen die hun huis niet meer kunnen verkocht krijgen omdat het niet erg energievriendelijk is, omdat ze ook voldoende geld nodig hebben om een appartement te kopen dat vandaag ook niet goedkoop niet meer is, dan zou je zeggen van ja kijk, nu kunnen twee gezinnen dat kopen en hebben nog een extra budgetje vrij om die renovatie te doen. Je hebt twee jonge gezinnen die daar kunnen gaan wonen en je hebt ook het oudere gezin, zal ik het maar noemen, hebben ook geld voldoende om eventueel een appartement te kopen. Ruimtelijke ordening gewijs is dan een hele moeilijke. Ik blijf op die nagel kloppen om dat toch te kunnen doen. Waarom? We hebben daar drie winnaars. De mensen die willen verhuizen naar het stadsdeel bijvoorbeeld, die hebben gewonnen. Twee gezinnen kunnen we huisvesten en we nemen geen nieuwe open ruimte in. Men zegt ja, dat gaat de mobiliteit belasten. Maar als daar vroeger een gezin in woonde met drie kinderen en daar stonden vier auto's bij wijze van spreken op de oprit. Hè? Eigenlijk als dat nu twee gezinnen worden met één deelwagen, hè, dat is minder mobiliteitsbelastend dan dat eigenlijk, hè, bij wijze van spreken, de vroeger gezinnen woonden. Dat is maar even wat er voor deze week nog maar is, dat ik blijf erop hameren en ik zou daar graag een beleidskader in Aarschot voor maken. Hè? Dus daar zijn we mee bezig. Germe Bergwijk, ja, dat bezoek gaan we plannen. Hè? We moeten daar een goede periode voor uitkiezen. En dat zonnedelen, daar zijn we ook mee bezig. Hè? We weten ook het coöperatieve, zouden we graag daarmee innemen. Ik heb daar sinds 2-3 jaar al met de voorzitter van Knus over gesproken gehad. Die is dat ook genegen om dat te doen. Nu, die mensen hebben momenteel een beetje huiswerk met die fusies die er bezig zijn. Dus dat zal niet op de prioriteitenlijst staan nu. Nu met de energiekosten die zo omhoog gegaan is, hè, is dat natuurlijk zeker een prioriteit. Maar ook de wetgeving is sinds dit jaar veranderd dat het kan. He, daar moesten we ook op wachten. Ook die coöperatieve vennootschappen die zijn nu mee op de bal aan het springen om dat allemaal mee te kunnen realiseren. Die opdracht is in mei van dit jaar al gegeven om dat te onderzoeken aan onze dienst. Om te kijken welke daken dat we allemaal kunnen volleggen. Niet alleen Germe Bergwijk zeker zou heel goed zijn voor de mensen die het echt brood nodig hebben. Maar ook voor ons eigen verbruik. He, we hebben hier op Stadhuis bijvoorbeeld geen dakoppervlakte waar veel zonnepanelen, maar is wel heel veel verbruik. Hè? Maar nu met dat zonnedelen kunnen we andere daken, die wel geschikt zijn, gaan volleggen en de energiekost, bij wijze van spreken, op ons stadhuis dan naar beneden halen. Dit, hè, om maar even mee te geven dat we daar volop mee bezig zijn en we zullen je wel op de hoogte houden.
Oké, dank u wel. Dan geef ik nog het woord aan Nele, die had ook nog een vraag daarover.
Ja, ik ben niet zo groot, dus ik weet niet of jullie me horen. Ik had een vraag omtrent. Dus er worden nieuwe taken bijgezet, maar er worden ook taken verwijderd. Dus rond die uithuiszettingen. En mijn vraag was, wie gaat dat dan nu ter harte nemen? Is dat een taak die dan terug aan de stad toekomt? En gaat dat iemand van de stad zelf zijn? Dus de vraag is, wie gaat die taak, die daarvoor dus door... die daarvoor er wonen aan de Demer opgenomen werd, wie gaat die nu ter harte nemen? En heeft dat dan ook geen effect op het kostenplaatje dat daaraan vasthangt?
Ja.
Dat antwoord ga ik dus schuldig moeten blijven, dat ga ik moeten navragen. Nee, dan gaan we u over inlichten. Goed?
Oké, goed, dank u. Dan kunnen we stemmen over dit punt, denk ik. Wie is voor? Dat is unaniem, denk ik. Het punt is unaniem aangenomen, dank u. Dan komen we tot het akkoord tot de onderhandse aankoop van enkele restpercelen in het kader van een rioleringsproject in de kleine Mechelse baan en aanliggende straten. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Ja, dus dat gaat inderdaad over een rioleringsproject in de Klein-Mechelse baan en aanliggende straten. Voor alle duidelijkheid, wij zijn voor riolering. Net als dat ons dat duidelijk zijn. Dus waar gaat dat over? De watergroep die koopt een perceel van 2800 vierkante meter aan de prijs van 14.000 euro. Maar die eigenaar van die percelen, die wil ook het andere deel van zijn perceel dat daarnaast ligt, dat wil hij ook verkopen. Die wil dat niet in twee delen. Dus die wil dat allemaal samen verkopen, maar de watergroep die gaat dat niet kopen. Dus de stad moet dat nu kopen. En dat is een restperceel van 150 meter op 100 meter. Dus dat komt uiteindelijk dan op een prijs neer van 87.000 euro. Waarom moeten wij dat kopen? Van is dat nodig om dat te kopen? Van is dat dwingend dat die meneer zegt van ik of die mevrouw, dat wil, dat speelt eigenlijk geen rol. De eigenaar is dat dwingend dat een eigenaar zegt wij verkopen alleen maar als we dat samen kunnen verkopen. Dus het ding wat Watergroep wil doen, dat is op dat kleiner stuk. En het groter stuk zal de stad aankopen voor een prijs van 87.000 euro, terwijl de Watergroep koopt die 2800 vierkante meter voor 14.000 euro. Dus wij steken dan een serieuze smak geld in. En nu was onze vraag van, moet de stad dat kopen? Dus we weten nog niet of dat we nu ons gaan onthouden of voorstemmen, afhankelijk van het antwoord van jullie. Maar voor alle duidelijkheid, wij zijn voor riolering. Nee, maar even nog een vraag. Ik dacht dat die wetgeving rond onteigeningen was veranderd. Dat als dat maatschappelijk nut is, dat je moet dat die onteigeningprocedures dat die versneld kunnen gebeuren. Maar...
Ja.
Oké. Goed, nog vragen over dit punt? Goed, dan gaan we tot stemming over. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Drie groene fractie. Oké, dank u. Het punt is goedgekeurd, hè, met 22 voor, denk ik, en 3 onthoudingen dan. Oké, dan komen we tot het punt betreffende principieel akkoord met de aankoop van een perceel betreffende Grote Laakweg in functie van de ontwikkeling van de groenzone langs de recreatieve site Grote Laakweg. Ja, Dries. En dan Matthias.
Ja, collega's, enkele maanden geleden hebben we eigenlijk een gelijkaardig punt gestemd. Omtrent de aankoop van een perceel voor de ontwikkeling van de Laakzitte. Nu, ondanks dat daar redelijk wat voetbalmatchen doorgaan, blijf ik een beetje op mijn honger zitten en komt daar eigenlijk weinig schot in de zaak. Het enige wat tot op heden is gerealiseerd, is een kunstgrasveld. En voor het overige blijft dat eigenlijk redelijk stil daar rond. Is er een stappenplan? Is er een participatieproject voorzien waar dat mensen zoals bijvoorbeeld in Schoonhoven kunnen zeggen van ja, kijk, dat of dat zouden we graag willen op de laak zitten. Maar daar zie ik geen enkel spoor van. Nu, vandaar nogmaals mijn vraag. Is er iets concreet gepland om het even wat? Stappenplan, participatieplan, ontwikkelingen waar we niks vanaf weten op die zitten of niet?
Ja,
Dank u wel, Dries. U herinnert zich dat ik daar mijn eerste commissie over gedagen had, heb lang geleden, over de laag zitten. En toen was er een unaniem soort van stemming van, kijk, er is al zoveel jaren gezegd van wat dat daar moet komen. Dat noem ik een redelijk lang participatietraject. Wat dat wij nu, en dat is, ja, natuurlijk hoor ik daar weinig van, omdat er echt heel goed bepaald is al wat dat er zou allemaal moeten komen. We hebben toen over de plannen van Puur gesproken, we hebben toen over al de noden die er toen waren gesproken gehad. En daar zijn nu concrete plannen in uitwerking en daar zal heel kort links alles van verteld worden.
Dus ze zijn er wel degelijk mee bezig en dan stel ik voor dat we dat terug op een commissie een keer uit de doeken doen, hè? Bij een van de volgende commissies.
Dat is eigenlijk een gelijkaardig antwoord als een aantal maanden geleden. Dus ik ben zeer benieuwd, maar ik blijf nog altijd op mijn honger zitten. Ik ben zeer benieuwd.
Ja, Matthias.
Ja, de schepen geeft het aan. Hè. Er is al het een en het ander lang geleden rond onderzoeken en bevragingen gebeurd. Men weet waar we naartoe willen. Men heeft ook op het einde van vorige legislatuur, het begin van deze legislatuur, al perceeltjes aangekocht om het mee in ontwikkeling te brengen. Mijn vraag gaat niet over de hele uitvoering van het project rond de Laak zitten. Ik ben heel benieuwd, samen met Dries en vele anderen, naar de commissie. Maar ik heb in het begin van de legislatuur de opmerking gemaakt, je kan al via bepaalde kleine quick wins al bepaalde zaken op het terrein doen. Er is toen gezegd geweest van, oh, we gaan dat nu niet hypothekeren, want binnen een paar jaar is heel die ontwikkeling achter de rug. Wel, een koesterspeeltuin, een bijenhotel, een bank waar dat de fietsers die daar afspreken op weg naar de scholen samenkomen. Een kleine zitbank met een kleine fruitboom ernaast of een klein bessenstruikje. Het zijn heel kleine dingen die al meteen het gevoel kunnen geven van oké, we hebben een bepaalde richting en we maken het inderdaad al op die restpercelen of op die stukken die aangekocht zijn, maken we het gewoon al zeer aangenaam. En dat gebeurt nu ook niet. Dus die opmerking is begin van de legislatuur gemaakt. Toen is er gezegd, we doen dat niet. Misschien kan het nu wel in functie van het perceel dat we nu gaan aankopen en waar onze fractie ook in zal meestemmen.
Oké, dank u, Matthias. Nee. Oké. Goed, dan gaan we het punt ter stemming voorleggen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Dank u wel. Dan komen we tot het punt van lokale economie. Dat is het zonaal horecareglement, de aanpassing van het politiereglement betreffende de brandveiligheid in de horecazaken. Zijn er daarover vragen? Ja, nee.
Ja. Oh, sorry. Ik dacht niet dat dat hielp. Dus denk ik ook een tegemoetkoming aan wat dat Dries ook gezegd had, dat er een stukje aan ontbrak in het vorige reglement, als ik het goed begrepen heb. Maar waar dat vooral mijn vraag naartoe gaat, is, zijn de horecazaken hierover voldoende geïnformeerd? En zijn er eventueel ook flankerende maatregelen of dergelijke meer die voor de horecazaken zorgen dat zij die aanpassingen aankunnen. Ik herinner mij dat er enige tijd geleden op alle horecazaken controles geweest zijn. Wat goed, wij zijn zeker voor brandveiligheid, verstaan mij niet verkeerd. Maar met toch de zware kosten die de horeca al gehad heeft omtrent de corona, vroegen wij ons af van, ja, is er mogelijkheid dat er bijvoorbeeld preventief advies gegeven wordt? En ik weet, verleden keer hebben de horecazaken voor dat advies van de brandweer een bepaalde som moeten betalen. Is er dus een mogelijkheid dat zij preventief advies kunnen krijgen over die nieuwe maatregelen die misschien op hun effect zouden hebben? En zijn er ook genoeg informatieve vergaderingen geweest waarin dat de horeca eigenlijk weet waar zij aan toe zijn? Want dat reglement is toch niet altijd zo simpel leesbaar, denk ik. Dus misschien dat het wel handig is dat iemand dat voor hen even vertaalt. Ik zeg niet dat onze mensen in de horeca dan niet zelf kunnen lezen, maar misschien hebben ze daar geen tijd voor en misschien kan het voor hen hapklaar gemaakt worden. Ik denk dat dat zeer interessant zou zijn voor hun. En of het dus ja, op een kosteloze manier ook kan dat zij advies kunnen vragen zonder dat zij zelfs voor het advies al op kosten gejaagd worden.
Ja, dank u, Nele.
Ja, Nele, dank u wel. Je hebt terecht, brandveiligheid is belangrijk. En ik weet dat het vaak moeilijk is op voorhand. En dat er soms gekeken wordt van moet men hier nu nog moeilijk komen doen. Maar het is helaas op momenten dat het fout gaat, dat iedereen wel beseft hoe belangrijk het is. En dus we delen dat. Dit is een zonaal reglement. Jullie weten dat Aarschot niet meer alleen voor haar brandweer instaat. Je kan dat betreuren, je kan dat toejuichen. Maar wij zitten in hulpverleningszone Oost. En aangezien dat één hulpverleningszone is die globaal wordt aangestuurd, is het dus ook de bedoeling dat de reglementen in alle gemeenten, alle steden van die zone dezelfde zijn. En ook dit aspect hoort daarbij. Het kan niet zijn dat wat bij wijze van spreken in Aarschot streng wordt aangepakt, een beetje verderop in, om het even welke gemeente, ik wil niemand viseren, daardoor de vingers gezien wordt. Dat zou ook geen vorm van eerlijke concurrentie zijn. Dus de brandweer zelf staat erop dat daar uniformiteit komt. Dat is wat hier achter zit. En dan op jouw vraag te antwoorden, dat is ook tijdens zowel de zonecolleges als de zoneraad aan bod gekomen, want die vraag naar informatie, duidelijkheid, iets wat moeilijk geschreven is, op een duidelijke manier toelichten, ja, die telt natuurlijk voor al die gemeenten in die zone. En er is dus onder meer door mij gevraagd om vanuit de zone op een hele bevattelijke, toegankelijke manier communicatie te voorzien. We hebben voorgesteld om daar een filmpje van te maken of een brochure te maken. Dingen die niet zeggen van hier is het hele reglement, ga het nu maar eens doorploegen en opla. Je zei paragraaf huppelpup, zoveel vergeten. Maar echt gewoon zeggen van dit zijn de 10 heel belangrijke dingen, let daar en daar en daar op. Ik neem aan dat in volle ontwikkeling is. Ik zal daar op de volgende zoneraad en het volgende college ook nog eens naar vragen. Uiteraard spreekt het voor zich, Schepen van Economie is ook bij mij, dat er regelmatig overleg is en dat dit, nu het goedkeuren, ook ter informatie op de volgende vergaderingen zal geagendeerd staan. Ik moet zeggen dat onze eigen brandweermensen daar zeer behulpzaam in zijn. Hè, en dat is niet altijd evident, want zij worden heel vaak, op het moment dat ze dat preventief gaan doen, daarvoor aangekeken van wat kom de gellen hier nu moeilijk doen, ik zal het een beetje plat zeggen. Maar we steunen hun wel volledig in de opmerkingen die ze maken, omdat het pas is als het fout gaat dat je weet hoe belangrijk het is. Maar we zoeken daar dus een gulden middenweg. Het is zo dat de regels op zich voor Aarschot in het nieuwe zonereglement en ten aanzien van vroeger niet zoveel verschillen. En dat daar zeker bij nieuwe horecazaken telkens al rekening mee gehouden wordt. Dat bij lange, bij horecazaken die al langer open zijn en dus geen contact meer hebben met ons, geen vergunning vragen, dat zal een ander paar mouwen zijn. Maar het spreekt voor zich dat als je open wil gaan als horecazaak, dat je in orde moet zijn. Goed, ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag. Oké, ja.
Ja, ik hoop ook dat we een manier kunnen vinden. Ik weet dat wij een zeer scherpe dienst economie hebben, dus misschien dat zij ook even kunnen kijken om de bestaande horecazaken, die volgens mij misschien ook wel ergens opgemeten zijn, toch ook te informeren. En ja, ik probeer nog de vraag te herhalen. Is het ook zo dat de horecazaken die op dit moment advies wensen van de brandweer, aangaande dit nieuwe reglement, dat zij dat kosteloos kunnen aanvragen?
Het is, ik zal dat nog eens zeggen, in principe dan dezelfde spelregels in heel de zone. Hè. Als men begint met daar op de ene zone A te doen en in de andere B, dan wordt dat moeilijk, want onze brandweer werkt dus niet alleen in Aarschot. Maar ik neem die vraag wel mee en we zullen kijken wat dat in de praktijk betekent. Ja?
Oké, dank u. Dan gaan we stemmen. Wie is er voor? Ja, dat is unaniem aangenomen. Dan komen we tot de punten met betrekking tot financiën. Het eerste punt is de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het AGB Aarschot.
Heel kort, maar jullie weten... Ah ja, Matthias, stel anders maar eerst uw vraag. Dit is het punt wat we daarnet op het AGB hebben gehad, waar de rechtzetting wordt gedaan. We hebben de jaarrekening al goedgekeurd. Dat is een materiële fout die hier wordt rechtgezet en daarom ligt dit opnieuw voor. Dat is gewoon een cijfer dat correct wordt weergegeven.
Ja. Zeg maar.
Dank u wel. Ja, we hebben inderdaad daarnet de vaststelling al gedaan. Onze fractie had daarbij onthouden. Dat document komt nu naar de gemeenteraad. Inderdaad met de aanpassing zoals de burgemeester het komt te zeggen. Ik wil misschien zowel naar u als voorzitter, maar ook naar meneer Wijns hier aanwezig is, wel een vraag stellen rond de resultaten die natuurlijk in dat jaarverslag of in die jaarrekening staan. Want we hebben daar een tekort. Er wordt ook omstandig verwezen naar de redenen dat het ook voor bijvoorbeeld een cultureel centrum en dergelijke geen gemakkelijke periode is geweest. Dat de COVID-epidemie wat dat betreft niet altijd gemakkelijke inkomsten heeft gegenereerd. Maar we zitten misschien ook wel op andere punten wat in moeilijkheden. Ik denk nu zelf ook aan dit gebouw waar we nu terug naartoe gaan na een gemeenteraad on tour, maar waar inderdaad ook wel niet de activiteit is die het misschien ooit wel heeft beoogd, zowel voor als nu na de COVID-periode. En dan valt mij heel in het bijzonder, en dat is waarom dat ik het nu ook breng, artikel 34 van de statuten op, waarin het verslag van de Raad van Bestuur, dat hier ook naar de gemeenteraad komt, wordt gesteld dat er een alarmprocedure is, en wanneer er verwezen wordt naar, als je inderdaad een geleden verlies hebt en het nettoactief van die aard is dat het gedaald is, minder dan de helft van het gemeenschappelijke kapitaal, dus ik denk dat dat inderdaad vanuit de stad dan komt, dat dan het college van burgemeester en schepenen door de raad van bestuur van het AGB wordt verzocht om de gemeenteraad ten hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te roepen. Dat zijn de statuten, maar dan staat er een zinnetje onder. Het eigen vermogen is negatief per 31 december 2021. Dus mijn vraag is dat vermogen in die mate negatief dat die alarmprocedure dient opgestart te worden? En indien zo, dient er dan een saneringsplan nog voorgelegd te worden door het Schepencollege aan de gemeenteraad?
Dank u wel.
Ja, de financieel directeur is hier aanwezig. Ik kijk even naar hem. Bij ons weten niet, Matthias, maar als je daar graag de dubbel check-in doet en de dubbel proef in doet, dan zullen we die doen. We gaan die dan niet hier en nu doen, dat zullen we dan de komende dagen doen. Maar we hebben geen weet van de activering van dat artikel in de statuten. Maar we willen het nakijken en als het moet, doen we dat. Want dit is, ik herhaal nog eens, geen nieuw jaarverslag. Dit is ook geen nieuwe situatie. Wat wij doen is, we willen correct zijn naar iedereen. Er was daar een fout in de cijfers geslopen. Ik heb ook aangegeven welke cijfers het dan hadden moeten zijn. Dus in plaats van het balanstotaal van 11.768.549 euro, dat was wat er stond, moest er staan 11.720.416 euro. Daarover gaat het hier. Dat is het enige wat er veranderd is ten aanzien van het moment waarop we dit hebben goedgekeurd. Dus met andere woorden, het is ook niet deze datum die telt. Het is de datum van vaststelling van de eerste rapportering aan de gemeenteraad. Dit is het rechtzetten van een kleine materiële fout. Maar we zullen dat artikel nakijken en jou daarover berichten.
Laat ons hopen inderdaad dat het zich niet voordoet en de cijfers lijken mij inderdaad daarop te wijzen en jullie buikgevoel, zowel van de directeur als van uzelf, wijst er wel op. Maar misschien moeten we dan in het verslag van de Raad van Bestuur, nu dat is dan weer wel een punt dat toekomt aan de vorige vergadering, dan wel even aangeven dat dat wel of niet van toepassing is. Want nu staat dat zinnetje erin van helemaal na die statuten te hebben, laten we zeggen, het artikel 34 daar gewoon gecopy-paste is, staat er dan één zinnetje, heel kort, het eigen vermogen is negatief per 31 december.
Ja.
Sorry.
Maar dit is natuurlijk de zitting van de gemeenteraad, waarop we goedkeuring van de jaarrekening nu doen. Als je opmerkingen hebt bij de Raad van Bestuur van het AGB, die vergadering hebben we daarnet gehad. Wat ik voorstel is dat we het nakijken en als daar evident iets over moet gemeld worden, dat we op de volgende Raad van Bestuur dit agenderen en zetten. Wat ik niet graag wil doen, is op een vergadering die ondertussen is afgelopen en gesloten terugkomen zonder dat dat gezegd is. Dus ik herhaal nog eens, we hebben dit gewoon voor de zomer al geagendeerd en gestemd. Hè. Is dat goed qua werkwijze? Ik bedoel, we kijken het na en het spreekt voor zich. Ik bedoel, regels zijn regels en statuten zijn statuten. Daar houdt iedereen zich aan, ook wij. Als het zou zijn dat dat artikel van toepassing is, Matthias, het staat in het verslag van deze vergadering, dan komt het bij de volgende AGB daarover terug. Maar ik ga niet veranderen aan de vergadering van daarnet, want toen is daar niks over gezegd.
In dat statuut staat dat het aan de gemeenteraad toekomt en niet aan de raad van bestuur. Vandaar dat ik het hier vraag. Maar
nadat het Schepencollege daar iets over gezegd heeft.
Het Schepencollege dient in opdracht van de raad van bestuur dan samen te komen en de gemeenteraad te informeren. Dat is wat. Ja. Maar goed, dit is, we gaan niet over de statuten gaan beginnen discussiëren. Die staan ook niet ter discussie, as such. Maar het gaat erover dat we inderdaad, door wat jullie nu aangeven, dat er alarmprocedure, zoals dat daar in het verslag staat, niet gaat gebeuren in de volgende 2 maanden. Ook niet na diegene die in juni op de gemeenteraad al is geweest. Dat is het antwoord op mijn vraag. Maar dat was wel hier op zijn plaats, om de gemeenteraad, voor alle duidelijkheid.
Alles mag in de gemeenteraad gezegd worden, dus dat is geen enkel probleem. Het feit dat je dat signaleert, het feit dat we dat zullen nakijken, wordt ook genoteerd. En daar gaan we ook aan tegemoetkomen. Maar de procedure is wel anders. Dus wat ik niet ga doen, is teruggaan naar de vergadering die is afgesloten. We noteren het hier, we kijken het na. En dan is het college, als het artikel van toepassing zou zijn, moet het college beslissen op vraag van de Raad van Bestuur en daarna rapporteren aan de gemeenteraad. En niet omgekeerd. Dus nu zijn we bij de gemeenteraad. Ja, dat komt aan het eind van de rit, als het artikel van toepassing zou zijn. Oké?
Oké, dan kunnen we overgaan tot stemming, denk ik. Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja. CD&V en Vlaams Belang ook, ja. Ik denk dat Groen voorgestemd heeft, hè? Groen heeft voorgestemd. Ja, 3 is dat ook. Ja, dan hebben we 17 stemmen voor en 8 onthoudingen, dus dan is het punt aangenomen. Dan komen we tot de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 1 van 2020 over de politiezone Aarschot. Zijn er daarover vragen? Oké, dat is een... ja, absoluut. Dat is een kennisgeving, dus dat moet ook niet gestemd worden. Tweede punt is de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020, stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2025. Ah, was ik juist aan het lezen? Ah, ja. Het eerste was de begrotingswijziging en het tweede is de jaarrekening 2021 van de politiezone Aarschot. Zijn er daarover vragen? Oké, dat is een kennisgeving, dus dat moeten we ook niet stemmen. En dan komen we inderdaad de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2025, de kennisname van het opvolgingsrapportering van het eerste semester van het boekjaar 2022. Zijn er daarover vragen? Nee, oké, dat is ook een kennisgeving. En dan komen we tot het laatste punt, dat is de rapportering door de financiële directeur over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontroles van de voorgenomen financiële verbintenissen, de zogezegde visa. Voor de periode van januari tot juni. Zijn er daarover vragen? Oké, goed, dat is een kennisgeving. Ja, dat is een kennisgeving, dus daar moeten we ook niet over stemmen. Goed, dan komen we tot de jaarrekeningen van de kerkfabrieken. Het eerste punt is de advies over de jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Nicolaas Rillaar. En dat is een gunstig advies. Zijn er daarover vragen? Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Wie is tegen? Wie gaat zich onthouden? Groenfractie en Dries. Ja. Tweede punt is advies over de jaarrekening 2021 van het kerkfabriek Heilig Hart Maria, Pieter en Antonius Langdorp. En dat is ook een gunstig advies. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, ook Dries en de Groenfractie. Punt is aangenomen. Het laatste punt is het advies over de jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Aarschot. Dat is ook een gunstig advies. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. Punt is ook aangenomen. Dan zijn we al gekomen aan de vragen van de raadsleden. Even meegeven dat we Julia de vragen van CD&V in de zitting van Raad voor Maatschappelijk Welzijn zullen behandelen. Dus we beginnen met de vraag van Groen over de brooddoos nodige actie.
Ja,
We hadden een vraag inderdaad over die brooddoos of brooddoosnodige actie. Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat er ook in Aarschot heel wat kinderen met lege brooddozen naar school zullen gaan. We hebben een groot scholennet. Er zijn 12, 13 lagere scholen, meen ik. En dan toch ook nog een zevental of achttal secundaire scholen. En dat is een probleem in veel steden. We hebben dat ook op het VRT-nieuws, op het andere nieuws gehoord deze week. Dat er in heel wat steden waardevolle projecten worden ontwikkeld. En dus dat zou ook in Aarschot een goede aanpak zijn van dit vaak gekende, maar toch verdoken probleem. Dus eigenlijk is het zo dat in Gent een heel goed voorbeeld al draaiende is. En dat daar heel goede insteek is, wat we daar kunnen gaan leren. Dat nu ook Leuven en Vilvoorde, Sint-Truiden, Gent, allerlei andere initiatieven hebben genomen. En het beste denken wij ook wel dat we zouden ondersteunen vanuit de stad, dat we ook financieel tegemoet kunnen komen, maar dat de initiatieven door de scholen zelf worden ontwikkeld, zoals in Leuven. Dat zou een heel goed idee zijn. En dus is de vraag, is er al nagedacht over het opstarten van een project om samen met de lagere scholen en de secundaire scholen aan de slag te gaan rond deze problematiek? Kan er budget ingezet worden om goede projecten op te starten? En is er al gedacht om partners te zoeken om daarmee samen te werken?
Ja, dank u wel, Schepen.
Ja, Betty en collega's, wij delen zeker jullie bezorgdheid over de lege brooddozen. Maar naar aanleiding van jullie vraag hebben wij een keer een belronde gedaan naar al de scholen op ons grondgebied. En tot mijn tevredenheid zijn er praktisch geen enkele problemen, wel in enkele op enkele scholen na, maar heel minime. En daar zijn de scholen ook wel, die hebben daar oog en oor voor. En die voorzien ook wel, als dat zich voordoet, dat ze altijd iets in voorraad hebben dat ze de kinderen kunnen meegeven. Het gaat dus dikwijls tijdens bepaalde periodes dat de kindjes dan met een lege brooddoos of oneetbare dingen terechtkomen in de school. Maar dan worden die wel door de leerkrachten of door de verpleegkundigen van de school bijgestaan. Maar tot op heden, die gaan dat dan ook wel bij opvolgen. Wij als stadsbestuur gaan dat zeker mee verder opnemen tijdens de overlegmomenten met de scholen. En als er daar moet andere dingen bijgevoegd worden of ingegrepen maatregelen getroffen worden, gaan we daar zeker werk van maken. Maar tot nu toe, want ik heb het lijstje van de scholen, mogen we eigenlijk tevreden zijn van de situatie die zich voordoen. Het valt wel voor, dat gaan we niet ontkennen, hè. Maar niet dat we, wat dan ervan uitgingen, het is pakkend eigenlijk, valt het nog al bij al redelijk mee. Er zijn zelfs scholen, meerdere scholen, waar geen enkel probleem is. Oh ja, sorry. Ja.
Dat dacht ik ook wel, dat er scholen zijn waar geen problemen zijn, maar dan kunnen we misschien toch al een project gaan zoeken, opstarten, op kleine schaal dan, voor die scholen die het wel doen, want daar gaan we er dan vanuit dat de leerkrachten daar wel zullen voor zorgen. Ik denk dat we dat als stad zeker zo'n armoede moeten gaan onderzoeken en onderkennen. En het is goed dat je klaar staat op voorhand dat de scholen aan projecten denken en dat we dan in het lop dat bespreken en dat we van daaruit dan toch wel zorgen dat er budget kan vrijgemaakt worden. Dat hoeft dan niet zo groot te zijn als ik hoor dat de problematiek nu nog niet zo groot is. Maar het kan natuurlijk snel over ons rollen. Dus ik zou toch graag hebben dat u als schepen van armoedebestrijding welzijn daar toch ook al eens kijkt wat er in Leuven gebeurt en of we daar niet gewoon eigenlijk hetzelfde kunnen mee opzetten. Nee, daar is het samen bij Ricolto. Het vroegere, daar gaat men dus met alle scholen aan de slag. En de scholen mochten zelf projecten indienen. Die projecten werden dan beoordeeld door een jury, denk ik. Ik wil het navragen, maar ik had gedacht, misschien kunnen jullie het eens onderzoeken. En dan werden er een 6 of 7 goede voorbeelden als project nu opgestart, als pilootproject. En als die draaien, kan dat uitgerold worden in andere scholen. Ja. Oké.
Oké, dankjewel. Dan komen we tot de tweede vraag van Groen over de week van de mobiliteit en de vraag naar extra fietsnietjes en algemene info rond deelmobiliteit. Neel.
Dankjewel. omdat die week van de mobiliteit in september plaatsvindt, zag ik terug een gelegenheid om mijn favoriete stokpaardjes, zoals dat genoemd wordt, ook met jullie te delen. Dat dan niet alleen onze stokpaardjes blijven. Dus mobiliteit is ook gelinkt aan heel wat andere aspecten. Bijvoorbeeld nu ook die hogere brandstofprijzen mee in de energiecrisis. Mensen denken twee keer na, vooraleer ze een auto gaan nemen om zich te verplaatsen van A naar B. Ook de coronajaren spelen nog een stukje in het achterhoofd. Het thuiswerken had als neveneffect dat heel wat auto's op de oprit blijven stilstaan. En dat mensen ook die kost van die auto gaan in vraag stellen. Ook door de wegenwerken, nu bijvoorbeeld aan de Hersense Steenweg, ken ik wel mensen die gaan investeren in een degelijke fiets. Dus dat zijn allemaal dingen die in die onderstroom bewegen. En gelukkig ook dat Aarschot al geruime tijd bezig is om zowel lijnen uit te tekenen, bijvoorbeeld voor autoluwere schoolomgevingen, die slagbomen die geplaatst werden. De eerste elektrische deelauto's vonden ook hun weg naar Aarschot en dit allemaal ten goede van zowel de Aarschottenaars als de omgeving. Nu, die week van de mobiliteit, die vind ik een mooie gelegenheid dat het stadsbestuur duurzame mobiliteit nog een extra boost geeft. En dat kan bijvoorbeeld door het nodige extra comfort te bieden aan mensen die zich duurzaam verplaatsen. Bijvoorbeeld fietsers. En ook aan mensen voldoende ruim en degelijk te informeren over alternatieven voor een eigen wagen. En daarmee dus die twee voorstellen, redelijk eenvoudige voorstellen. De fietsnietjes, die staan al op verschillende plaatsen in Aarschot. Ben ik, ja? Die hebben al een typische eigenheid aan het Aarschotse straatbeeld gegeven en daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. Dus het is eigenlijk gewoon iets dat goed is, nog uitbreiden. Dat is een eerste vraag. We dachten dat er ooit een bevraging was geweest bij inwoners van waar willen jullie nog meer fietsnietjes plaatsen. Dat is één mogelijkheid, maar ook gewoon de ervaring leert waar er fietsen vanzelf spontaan worden bij elkaar gezet. Dus misschien kan een dienst mobiliteit eens een rondgang doen om te kijken waar er extra nietjes geplaatst kunnen worden of als dat handelszaken zijn die misschien tegen een voordelig tarief ook nietjes kunnen aankopen. En dan het tweede stukje over die deelmobiliteit. Dus die vier auto's, die zijn er al. Maar er staat ook info op de website. Ik heb daarover aan Schepen van Kalster een vraag gesteld in juni. En ik wou één aspectje van die vraag nu eventjes uitlichten. Ik had... ik ben op zoek gegaan naar een goed praktijkvoorbeeld van een gemeente die eigenlijk een vergelijkbaar aantal inwoners heeft als Aarschot, toevallig zelfs een gelijkaardig bestuur in de coalitie, en die op hun website zeer degelijk alle info, alle algemene info rond autodelen plaatsen. En mijn vraag is dat de stad Menen, en die geven een luikje over de autodeelaanbieder waar de stad een contract mee heeft, maar daarnaast ook hoe mensen particulier een auto met elkaar kunnen delen. Dus naar analogie van de gemeente Menen, die bovendien minder deelauto's heeft dan Aarschot, dus ik denk dat Aarschot zeker even goed moet kunnen doen qua informatie geven, was dat mijn vraag, kan dat eens bekeken worden hoe ook de info op de website van Aarschot misschien nog wat uitgebreid kan worden. Ook handig, gewoon een link plaatsen naar de online infomomenten die over heel Vlaanderen wordt gegeven, maar online dus ook vanuit Aarschot te bekijken zijn. Want mensen die spelen met dat idee, die hun vervoersmogelijkheden in vraag stellen, en dat doen meer mensen in deze tijd, die willen zich ook grondig informeren. Dus dat is misschien wel een mooie taak van de stad, en naar aanleiding van die week van de mobiliteit, om dan zo die kalender van autodelen.net, die data die nog in 2022 op de planning staan, om die gewoon even mee op te nemen. En er is ook bijvoorbeeld een handige tool om uw besparing te kunnen berekenen. Dat is iets dat denk ik eenvoudig kan toegevoegd worden. Een andere gemeente, ik heb ze niet vernoemd in mijn vraag, is ook Zwevegem, omdat daar Cambio actief is. Zal ik dat ook vermelden? Dat is een iets kleinere gemeente, maar die hebben drie autodeelbedrijven.
En die vernoemen ze alle drie op de website naast dan het particulier delen. En daar is Scambio ook eentje van. Dus moest er zo die vrees zijn van het marktverstorend werken, is mijn vraag gewoon, misschien moet het eens bekeken worden hoe die gelijkaardige gemeentes het aanpakken.
Voilà. Oké, dank u wel, Nele.
Zijn we er? We zijn er. Dank u voor uw vragen. We hebben inderdaad al een hele hoop fietsnietjes geplaatst. En die zijn inderdaad in het Aarschotse straatbeeld wat aan het inburgeren. Ja, we bekijken dat eigenlijk continu. Hè, als we, waar wat die noden zijn om eventueel er nog extra bij te zetten. Daar zijn inderdaad ook nog wel wat mogelijkheden. Ik heb er ook zo'n aantal in mijn hoofd. Wat we nu ook aan het bekijken zijn van ja, hoe dat we ze juist gaan plaatsen. We gaan daar wel altijd kijken aan langere perioden. Het is niet van, we zien even daar een hoop fietsen staan. We wachten dat wat af. We gaan daar wat monitoren. Blijft die vraag naar die fietsen daar ook. Ook altijd belangrijk om daar rekening mee te houden. En ja, het is altijd een beetje, er moet voldoende plaats zijn in het openbaar domein. Je zit ook met betalende parkings. Je moet daar altijd een beetje rekening mee houden. Hoe dat we het juist ja, opstellen, ik zal het zo zeggen. Voor uw tweede vraag, ik had daar vorige keer in juni ook op geantwoord, nu komt dat eraan, nu zijn we september. Eigenlijk met de diensten gaan we zo eens ja, een evaluatie doen over onze deelmobiliteit, hoe dat nu verloopt met Cambio, maar ook meer in het algemeen van, kunnen we die communicatie wat verbeteren, kunnen we daar wat meer werk van maken, naar burgers toe. Ik vond inderdaad dat van Menen ook een mooi voorbeeld, omdat het eigenlijk vrij neutraal was, niet specifiek op één aanbieder, zelfs een klein beetje over die van hun eigen, maar allez, dat leek mij wel een mooi voorbeeld. Die link hebben we er al nu gewoon bijgeplaatst bij ons op de website, maar we gaan misschien wel nog die pagina een beetje herschrijven, omdat nu eigenlijk eerder specifiek op Cambio gericht is. Dus daar heb je inderdaad wel een goed punt, en dat ook al naar voren kwam van de diensten zelf. Ja, met de week van de mobiliteit, de zondag zal het ook zeepkistenrace zijn, maar is op de Bonenwijk. Er zijn ook infostandjes zijn, ik denk de politie gaat iets doen, er kan infostandjes zijn van Cambio. Dus daar gaan we ook wel rekening mee houden, zeker en vast. Dus ik ga nog een beetje die evaluatie afwachten samen met de diensten. En dan kunnen we daar wel verder naar kijken. En ik denk dat dat ideaal is als we natuurlijk moeten zien hoe lang dat onze commissie kan duren. Maar dat we daar op de commissie ook nog eens op terugkomen om na die evaluatie te zien van waar dat we juist staan. Misschien dat we dan trage wegen eens één keer overslagen en een paar andere dingen aan bod laten komen. Dat is misschien ook eens leuk.
Sorry, die evaluatie, gaat dat over welk aspect ging dat juist? Over het gebruik op dit moment?
Over hoe goed ze... het
geheel. Ja, over het geheel.
Een klein half jaar bezig, dat we een beetje kijken van hoe dat we dat juist beter kunnen doen. Ja, worden er sommige ook gewoon helemaal niet gebruikt? Moeten we daar iets aan doen? Allee, eigenlijk het hele verhaal. Ja. Moet ik zelf... Ja, maar het is ingepland via de communicatiedienst, maar ik weet niet juist wanneer. Dan moet je nu schuldig blijven, maar normaal gezien is dat dan begin volgende week dat dat wel op gang komt. Dat staat er wel in.
Oké, goed, dankjewel. Dan komen we tot het einde van het openbare stuk.
Ja, sorry, ik wilde zelf niet tussenkomen, maar de korpschef heeft heel even het woord gevraagd op het einde van dit openbare stuk. Ja, sorry.
Ik voel het
Oké, dank u, Kortjef. Vanaf welk uur kunnen we terecht? Ah, voilà, voilà.
Dat wil ik... Dank u, korpschef. Daar wil ik nog even niet aan toevoegen. Dezelfde dag is het Open Bedrijvendag. Dus er zijn... Het zwembad kan je ook bezoeken, er net naast. Dus zeker, maak er een daguitstap van. En dan kan je bij de politie binnen. Dan kun je het zwembad gaan bekijken. En je kan ook op nog andere 6 bedrijven in Aarschot. Want Aarschot is een hotspot met de Open Bedrijvendag, die zondag. Dus neem nu een fiets. Er wordt een fietsroute voor uitgewerkt om al die bedrijven te bezoeken. En er gaan prijzen te winnen zijn als je er minstens 5 bezocht gehad hebt. Dus kleine mededeling.
Dank u voor de aanvulling. Dus voilà, zondag 2 oktober weten we allemaal wat te doen. Goed, ik ga de zitting van de gemeenteraad, in ieder geval het openbare stuk, nu even schorsen of afsluiten. En dan gaan we eigenlijk over naar de zitting van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn, want daar hebben we ook nog een aantal punten in de openbare zitting te doen. En dan kom ik nadien terug op het punt dat nu nog op de gemeenteraad staat, want dat moet in besloten zitting behandeld worden, maar dat doen we dan straks. Ja, Nico.
Ja, voorzitter. Ik heb nog een kleine bijkomende vraag. Ik heb die wel niet ingediend, maar ze viel mij daarnet dus te binnen. Ik heb voor de vakantie heb ik gevraagd gehad aan Schepen Lemmes om mij een stand van zaken te bezorgen in verband met de mogelijke influx naar het OCMW toe van mensen die het moeilijk hebben in verband met de hogere energieprijzen. En de vraag is of dat de Schepen eventueel tegen volgende gemeenteraad, ik denk dat er dan spijtig genoeg aan hetgeen wat er nu op ons afkomt, is nog erger dan dat we verwacht hadden, dat er tegen volgende gemeenteraad denk ik wel al mensen dik in de problemen gaan zitten. Spijtig genoeg dat er, en dat de Schepen ons dan een stand van zaken zou kunnen geven in verband met hoe dat de toestand hier is in Aarschot. Dat was enkel mijn vraag, mevrouw de voorzitter.
Oké, ik denk dat dat inderdaad een zeer relevant thema is.
Geen enkel probleem, Nico. Ik kan u wel zeggen dat we dus voor de stookolie enorm veel vragen krijgen voor tussenkomsten. Dus dat neemt gewoon toe. Ongelooflijk. Ik kan u de gegevens volgende gemeenteraad meegeven.
Oké, goed. Dan gaan we dus bij deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn openen. En dan beginnen we daar eerst met een kennisneming van de gewijzigde samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau. De Raad neemt kennis van de van rechtswege installatie van mevrouw Nele Wekhuizen als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de vervanging van de heer Thomas Sallaas voor zolang diens toestand van verhindering duurt. Mevrouw Hanne Goossens, als lid van de Raad van Maatschappelijk Welzijn in opvolging van wijle de heer Geert Schelles. En ook mevrouw Nicole van Hemelen als lid van het Vastbureau. Dus dat is een kennisgeving en daar hoeven we niet over te stemmen. Dan komen we ook tot de kennisneming van het ontslag van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Bij e-mail van 30 augustus deelde mevrouw Hanne Goossens mee dat zij haar ontslag indient als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. En... ik geef de Raad bij deze dus formeel kennis van dit ontslag. Dan komen we tot het volgende punt waarbij we dan de geloofsbrieven onderzoeken en de aanstelling van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gaan doen naar aanleiding van het ontslag van een lid van het comité. De akte van voordracht waarmee mevrouw Hanne Goossens destijds door SPA nu vooruit fractie werd voorgedragen als lid van het bijzonder comité vermeldde als opvolger mevrouw Els Wouters. Uit het onderzoek van haar geloofsbrieven blijkt dat zij dus voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zij zich niet bevindt in een situatie van onverenigbaarheid. Zij kan dus bij gevolg verkozen worden verklaard. Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd de geloofsbrieven goed te keuren. Dus hier gaan we ook eerst overstemmen en daarna kan mevrouw Els Wouters ook de eed komen afleggen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem aangenomen. Proficiat mevrouw Wouters, dan nodig ik nu u uit om de eed te komen afleggen. Goed, en dan komen we nu hier dan ook tot de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2025. Kennisname van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar 2022. Zijn er daarover vragen? Dat is ook een kennisgeving, dus daar is ook geen stemming nodig. En dan hier ook het punt rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de voorgenomen financiële verbintenissen en de visum voor de periode januari tot juni 2022. Zijn er daarover vragen? Goed, dat is een kennisgeving, ook hier geen stemming nodig. En dan komen we tot het punt over het reglement van de camerabewaking in en rond het woonzorgcentrum Sint-Rochus en de bijlagen bij het arbeidsreglement. Zijn er daarover vragen? Ja. 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 Ja, ja, als het brandt werkt.
Ja, sorry. Ik vind het een heel, heel mooi initiatief en haar veiligheid kan niet genoeg geïnvesteerd worden. Maar ik heb daar één aandachtspuntje bij. Ik heb even die toestellen bekeken, de mogelijke beveiliging, deuren, ramen en zo meer. Maar ik merk, misschien heb ik erover gezien, waarom het een vraag is, ik merk dat er geen camera staat naar de toegangsdeur van het zorgloket. En het zorgloket, dus de bruine deur van het begin of gebouw Statiestraat, geeft eigenlijk toegang naar het dagverzorgingscentrum en naar het woonzorgcentrum. Dus misschien kan daar nog bij aangevuld worden.
Ja, dank u. Okay. Dank u, dat is een goede suggestie, als dat daar ontbreekt.
Ja, er staan er in totaal ongeveer 48. Hè, en we hebben ze ook allemaal al opgesteld. Onze ICT-dienst heeft ook gecheckt dat alles daar zou kunnen functioneren. Dus na goedkeuring van het reglement kunnen we ze effectief officieel in werk, in dienst nemen. Maar het spreekt voor zich dat dat een permanente opgave is. Dus als er punten zijn of plaatsen zijn die niet voldoende zijn afgedekt, Julia, dank u wel dan voor de suggestie, dan pakken we die mee.
Oké, dank u. Daarover moeten we dus nog stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem aangenomen. Dank u wel. Oké, goed. Dan komen we hier tot de vragen van raadsleden en dan gaan we hier de vragen van CD&V behandelen naar aanleiding van de gewezen brand in het woonzorgcentrum. De eerste vraag gaan we wel in een besloten deel van de zitting behandelen, dus we zullen vragen tot 2 tot en met 4 behandelen en dan geef ik het woord aan Julia.
Ja. Dank u, voorzitter. 22 juli 2022. Het staat bij velen op het netvlies gebrand. En jammerlijk genoeg is deze uitdrukking met de brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus ook letterlijk geworden. Het was een verschrikking en pijnlijk genoeg betreuren wij een dodelijk slachtoffer en delen we mee in de traumatische nasleep voor alle betrokkenen. Maar allereerst blijft de grootste waardering en dank uitgesproken voor de aanpak van de interventie en alle hulpbetoon. Vanuit mijn 18 jaar mandaat in het OCMW en ook in opdracht als gewezen OCMW-voorzitter, laat de zorg en het welbevinden van ouderen je nooit meer los. En wens ik uit bezorgdheid dit gebeuren even te bespreekbaar te maken. Wellicht hebben velen met mij, bewoners, familie, personeel, nood aan antwoorden om het gebeuren een plaats of wat ruimte te geven. Vandaar, in het kader van het gerechtelijk onderzoek, denk ik dat er eventuele bevindingen of resultaten van het gerechtelijk onderzoek, dat die heden nog niet gekend of niet bekend zijn, mogen zijn. Maar toch wens ik volgende deelvragen even een antwoord. Omtrent de camerabewaking, werd die inderdaad gesaboteerd of is er enige tijd vooraf die stuk gegaan? Omtrent de detectie van de voorafgaande brandalarmen, zijn die gelokaliseerd op het moment of onderzocht? Eventueel het signaal van kwaad opzet behoort tot het gerechtelijk onderzoek en niet tot insinuaties in de media. Mijn volgende vraag omtrent het herstel van het gebouw en de herbewoning van de mensen. Welke termijn is vooropgesteld voor de renovatie of herstellingswerk? Ik heb ook in de notulen van het vastbureau gelezen dat de brandverzekering PNV kennis gegeven heeft aan het stadsbestuur dat hun taak 31 december zou stoppen. En weliswaar wordt dat een andere verzekeringsmaatschappij doorgegeven, daar vertrouw ik te vol op, maar stelt het ons niet in problemen. Een volgend vraagje, is het mogelijk dat, misschien is het van toepassing zelfs dat de vrijgekomen kamers, of die nu recent vrijkomen op gelijkvloers en eerste verdieping, dat daar ook bewoners die nog gerepatrieerd zijn naar andere woonzorgcentra, kunnen terug opgenomen worden, bij voorrang dan. En een laatste vraagje in die context, of dat als er een eventuele meerprijs was, dagprijs, van mensen die gerepatrieerd zijn naar andere woonzorgcentra, of dat daar dan ook een tussenkomst vanuit de stad of vanuit het OCMW wordt opgenomen. En als laatste betreft het psychosociaal welzijn. Bij de ramp werd er een psychosociaal interventieplan, dus een eerste fase, in gang gezet. Dat is zeer mooi goed verlopen. Maar mijn vraag is ook of dat die nafase voor bewoners en personeel nog loopt of opgenomen is.
Ja, oké. Dank u wel, Julia.
Dank u wel, Julia, ook voor uw woorden van erkenning naar de hulpdiensten en al wie geholpen heeft, niet alleen in de nacht zelf, maar ook in de dagen en zelfs weken daarna. Zo'n brand is natuurlijk, ja, dat is net van het ergste, denk ik, wat dat je kan meemaken. En zeker in een woonzorgcentrum waar allemaal mensen verblijven die hulp nodig hebben, die niet zelfredzaam zijn. Ik kan u zeggen, ik heb de woorden nachtmerrie gebruikt voor wat we daar hebben meegemaakt. En eigenlijk is dat nog een understatement. Allee, dat wil je gewoon niet meemaken. Helaas heeft daar één persoon die nacht het leven gelaten. Dat is heel pijnlijk. Maar gegeven de omvang van deze ramp en wetende wat er had kunnen gebeuren, is het een klein wonder dat de overgrote meerderheid van de mensen daar allemaal veilig zijn buiten geraakt en ook de komende dagen goed, de dagen daarna goed op hun effen zijn kunnen komen. Bon. We weten dat, denk ik, allemaal. De hele gemeenschap heeft daarmee meegeleefd. Heel Aarschot, heel veel Aarschottenaren die hun steun hebben betuigd en die zijn komen helpen. Wij zullen sowieso, los van de opvolging die daar sinds eind juli gebeurd is, op een moment nu de zomer voorbij is, met alle veiligheidsdiensten de de grondige debriefing maken. Er is natuurlijk gedebriefd in de dagen en uren en weken daarna, maar een hele grondige om te kijken wat daar anders kan, beter kan. Want het is niet zo evident. Op het moment dat de mensen de eerste keer geëvacueerd werden, waarom zeg ik de eerste keer? Je wordt eerst uit het gebouw gehaald en in veiligheid gebracht. Aanvankelijk dacht men, goed, als dit onder controle is, dan kunnen die hopelijk terug naar binnen. En dus de eerste opvang was heel nabij, in de veronderstelling, het zal misschien even duren, maar ze kunnen terug naar hun kamer. En dat bleek tijdens de loop van de nacht niet waar. Hè. Dus er moest tegen de ochtend een tweede evacuatie gebeuren. En dat was die naar de stadsfeestzaal. En nu kan je zeggen dat voor u en voor mij van Sint-Rochus naar de stadsfeestzaal niet zo ver is. Maar met mensen die niet mobiel zijn, die niet te been zijn, die dikwijls... Ja, het is een brand en mannen, dus je zit daar s'nachts. Dus die hebben nachtkledij aan, die hebben geen bril op, die hebben niks bij. Die rolstoelen waren niet altijd mee. Dat is niet evident. Hè. Ik krijg er nog kippenvel van op het moment dat ik erover spreek. Dus die debriefing moeten we doen om te kijken. Bijvoorbeeld in samenspraak met de school. Is het mogelijk dat Santa Maria een opvangpunt is? En welke standaardprocedures kunnen er daar dan voorzien worden? Ik geef maar een voorbeeld, maar het is belangrijk dat daar lang en verder over nagedacht wordt, in de hoop natuurlijk dat we dit nooit meer opnieuw moeten meemaken. Dat gezegd zijnde, eerste punt waren vragen met betrekking tot het onderzoek. Dat zijn vragen die wij allemaal hebben. Dat zijn vragen die wij ons allemaal stellen, die het personeel zich ook nog stelt, die bewoners zich stellen, die familie zich stelt, die het stadsbestuur zich stelt. Maar we leven in een land waar de scheiding is der machten. En dus het onderzoek is in handen van de federale politie, van het parket van Leuven. En dit is echt standaardprocedure, ik denk de korpschef kan dat ook bevestigen. Wij worden niet op de hoogte gehouden van het onderzoek. Ja? Dus ik krijg daar geen verslag van, ik krijg daar geen rapportering van, ik weet niet... welke onderzoeksdaden ze aan het stellen zijn. Ik weet wel dat men onderzoeksdaden aan het stellen is. Hè. Dat weten wij. Er worden mensen verhoord, er worden vragen gesteld, er worden getuigenverklaringen afgenomen. Maar bij mijn weten, en dat weet ik dan net zoals iedereen dat in de pers kan vernemen, is er tot nu toe niemand in verdenking gesteld. Hè. Wat men aan het onderzoeken is bijvoorbeeld... of er sprake is van kwaad opzet. Ja. Men is niet al aan het uitgaan van het kwaad opzet. Wat ik ook daar heb begrepen is dat het geen ongeluk is. Het is geen kortsluiting of iets dergelijks geweest. Er is een ik moet opletten dat ik de juiste woorden gebruik, maar een menselijk toedoen gebeurt. Maar tussen een menselijk toedoen en kwaad opzet is nog wel een verschil. Hè. Natuurlijk, als dat kwaad opzet zou zijn, denk ik, raakt dat onze hele gemeenschap nog veel harder. En met alles wat wij horen en weten, is het wel heel belangrijk dat dat grondig wordt nagegaan. En wil ik ook dat dat tot op het bot wordt uitgespit. Want het is op zijn minst vreemd dat in de dagen, dat is dan een antwoord op uw vraag, dat in de nacht voorafgaand... aan de effectieve brand, het brandalarm onterecht is afgegaan. Hè? Dus dat klopt. Ja? De camera's die werkten niet, maar ik kan geen enkele uitspraak doen of dat die onklaar zijn gemaakt, of dat men dat bewust heeft gedaan, of dat niet bewust was, daar kan ik niks. Dat weet ik gewoon niet. Dat is aan de onderzoekers om dat na te gaan. Wat ik wel weet, is dat dat onmiddellijk... rechtgezet is en dat wij extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Natuurlijk ging de eerste zorg uit naar onze mensen die op verplaatsing waren. Ze waren in ziekenhuizen, ze waren in woonzorgcentra. Ons personeel heeft daar fantastisch werk geleverd. En je moet u inbeelden, je werkt in het woonzorgcentrum in Aarschot en ineens wordt er van u gevraagd om u elke dag naar Antwerpen te begeven om daar de mensen te gaan verzorgen, hè. Dus het was ook in Oud-Everlee, het was ook in Oud-Alen-Hellichteren. Er waren verschillende plaatsen waar mensen werden opgevangen. Maar de mensen die elke dag over en weer moesten, in één keer in een totaal andere context, die hebben dat zonder morgen gedaan, die hebben dat zonder moeilijk doen gedaan. En we hebben, moet dat ook zeggen, onze eigen dienst, onze algemeen directeur, mensen van het woonzorgcentrum, hemel en aarde verzet op dat moment om dat te faciliteren, om dat mogelijk te maken. Een busje ingelegd om de mensen daar ter plaatse te krijgen, elke dag over en weer. En dat is misschien maar een detail aan mensen, ik weet dat wel. Maar op zo'n moment is een lage emissiezone toch allesbehalve evident hoor. Ons eigen personeel geraakte gewoon 1. Niet met het openbaar vervoer ter plaatse. En 2. Met hun eigen wagen niet ter plaatse zonder een hoge factuur te betalen. Ja, dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Dus hebben wij gezorgd dat we een busje hadden dat wel in orde was, waarvoor niet betaald moest worden. En ze werden gebracht en ze werden gehaald. Hey, daar wordt denk ik soms toch te weinig bij stilgestaan wat de gevolgen voor mensen zijn. Goed, dus over het gerechtelijk onderzoek, Julia, dat is scheiding der machten. Het is niet van niet te willen. Ik wil daar toch wel bij zeggen, uit de gesprekken die IDW, maar ook onze eigen diensten met ons personeel hadden, komt dat naar voren heel vaak. Zij zeggen van ja, wij willen graag goed op de hoogte gehouden worden van het onderzoek. En we zouden ook graag uit eerste hand willen vernemen wat de resultaten van de onderzoeken zijn. Ik begrijp dat. Ik zou dat ook heel graag willen. Maar ik kan dat niet garanderen. Dus ik kan niet... Het kan best zijn dat ook wij als stadsbestuur op een bepaald moment op sociale media of online gaan lezen wat de stand van zaken is in het onderzoek. En dus dat ligt in dat geval niet aan ons, hè, voor alle duidelijkheid. Wij wisten ook de dag na de feiten, ik ga dat zeggen gelijk als het is, hè, ik heb daar tijdens een live interview gehoord dat het parket een statement had gedaan dat het niet om een ongeluk ging. Hè. Dus je staat daar dan wel. Hè. Dat telt ook voor ons, dat telt ook voor mij, maar ik moet zeggen dat we wel door alle andere... mensen die ons zijn komen helpen, zowel vanuit de brandweer, de federale gezondheidsinspecteur, die heeft wonderen verricht, als je het mij vraagt, ook de Vlaamse inspectiedienst in de dagen en uren daarna om plaatsen te vinden. En natuurlijk alle omliggende woonzorgcentra, de ziekenhuizen. Enfin, als ik begin op te sommen, ga ik waarschijnlijk mensen vergeten. En dat is niet de bedoeling, want er zijn ook heel veel mensen van hier, zelfs vanuit onze eigen gemeenteraad, dat mag ook eens gezegd worden, die... wisten dat de brand bezig was en de dag daarna die gewoon daar naartoe gekomen zijn en zijn komen helpen. Ik hoop dat dat natuurlijk nooit meer gebeurt, maar laat u niet tegenhouden als er nog iets dergelijks gebeurt om ook te komen. Hè? Want er is op dat moment gewoon hulp nodig. Die wordt professioneel gestructureerd, die wordt aangestuurd vanuit de hulpverleningsdiensten. Maar om maar een voorbeeld te geven, we hebben een telefoonlijn geopend, 's morgens vroeg, van mensen die... niet hun WhatsApp of hun gsm gezien hadden 's nachts en die het dus pas 's morgens te horen kregen. Wel, er zijn raadsleden van deze vergadering die telefoons hebben bemand of bevrouwd. Hè? Dat zijn kleine dingen, maar die maken op dat moment een wereld van verschil. Want jij hebt om 7 of om 8 uur 's morgens niet je eigen personeel daar om zomaar een telefoondesk te openen. Hè? Dus allez, voor wat mij betreft hebben die, los van het feit dat ze verkozen zijn, maar hun hemel al verdiend. Tweede vraag, we gingen denk ik over de renovatie. Ja? Dus gelijkvloers en eerste verdieping zijn ondertussen opnieuw in gebruik genomen. Op gelijkvloers was er, ja, laten we zeggen, gewoon een beetje verlet, hè, omdat daar was binnen en buiten gelopen. Eerste verdieping was waterschade. Maar de tweede verdieping is dus wel beschadigd, uiteraard op de plaats waar de brand gewoed heeft, maar eigenlijk ook de plaatsen waar dat niet het geval is. En daar heeft de inspectie van gezegd dat naar luchtkwaliteit, maar ook qua evacuatiemogelijkheden, niet is aangewezen om die tweede verdieping opnieuw in gebruik te nemen. Hè. Uiteraard, het stuk van de brand, dat is gewoon fysiek onmogelijk. Misschien is het wel eens zinvol om ook daar eens met de commissie te gaan kijken, maar dus ook het stuk wat daar eigenlijk niet direct geïmpliceerd was door de brand, kan nog niet gebruikt worden, omdat men ook horizontaal wil kunnen evacueren op elk moment. En dat kan niet gegarandeerd worden door de hulp, zeggen de hulpdiensten. Dus wij volgen daarin alle inspecties. En wij vinden dat natuurlijk ook jammer, want we wilden graag zoveel mogelijk mensen terug laten komen, terug naar huis laten komen. Voor het gelijkvloers en het eerste ging dat, maar het was niet mogelijk. En dus moeten we daar ook geen valse verwachtingen creëren. Wat hebben we dan gedaan? onze eerst technisch natuurlijk goed gekeken en proberen in kaart te brengen, want we blijven een overheid. Dus dat wil zeggen dat wij niet gewoon mogen bellen en tegen iemand mogen zeggen, kom, dan ga je zien om dat te maken. Nee, dat wil zeggen bestekken opmaken, dat wil zeggen marktraadplegen, dat wil zeggen uitschrijven. En dus voor wat wij dachten en dat de eerste inschatting was van de dingen die moesten hersteld worden, ja, was dat eigenlijk niet te doen. Hè. Dus je kan die verslagen opvragen. We hebben heel snel dan ingezien, eind augustus, van kijk, we gaan dit anders moeten aanpakken. We gaan een studiebureau / architectenbureau aanstellen, die volledig is in kaart brengen en de scan maken van het gebouw. En die dan ons kunnen gaan zeggen wat de beste oplossing is. Hè? Is het dan toch een renovatie van het tweede verdiep alleen? Is er meer nodig dan alleen de tweede verdieping? Moet het een volledige makeover worden van het volledige gebouw? Of is het nog drastischer? Want als we natuurlijk nu iets doen, willen we ook wel anno 2022 in orde zijn. Waren al voor de brand problemen met het water. We hebben gekeken wat die problemen met het water waren. We dachten op dat moment dat die zich van aan de waterleiding tot aan de straat bevonden. Bij de brand is bijvoorbeeld, de leidingen zijn bloot komen te liggen, hebben wij dus gezien dat er effectief problemen zijn met de leidingen. Ja, dan zitten die niet alleen op de tweede verdieping, hè, die problemen met die leidingen. Dan zitten die op alle verdiepingen. Dus dat wil dan zeggen dat zo'n bureau moet gaan detecteren wat er nodig is. Want als je op alle verdiepingen alle muren moet gaan strippen om je elektriciteit, om je waterleiding helemaal opnieuw aan te leggen, dan moet je afvragen wat zijn we dan eigenlijk aan het doen. We hebben het geluk dat we de ESCO-oefening, collega Van Rauwer heeft daar al verschillende keren naar verwezen, dat we dat bedrijf ook daar mee kunnen laten kijken voor wat energierenovaties betreft. Die hebben expertise, dat gaat snel. Dus enfin, we bekijken via alle mogelijke manieren wat er aan de orde is. Wat mij van het hart moet, en ik zeg dat, ik probeer dat genuanceerd te zeggen, maar ik ben wel verbaasd over de slechte staat van het gebouw. Ja, als wij hadden moeten raden van wanneer dat gebouw was, dan hadden wij gezegd jaren 80, misschien begin jaren 90. Dat gebouw blijkt opgeleverd 1999-2000, dus dat is eigenlijk nog maar 22 jaar oud. En eigenlijk is dat gewoon ja, versleten of niet goed. Ik weet niet welk woord dat ik moet gebruiken, maar niet... Niet wat je zou verwachten van een gebouw dat er nog maar 22 jaar staat. Pas op wat ik nu zeg, staat ook gewoon los van die brand. Maar als je zo'n zware brand hebt en je ziet structureel wat er naar boven komt, dan moeten we het nu ook structureel aanpakken en niet rap zeggen, oh, kom, we zorgen dat we dat verdiep terug in orde hebben. Pas op, ik vind dat ook heel erg voor de mensen die nog niet terug naar huis kunnen. Hè? En dat zijn er op dit moment nog een 25-tal. De meeste daarvan zitten in andere woonzorgcentra. We kunnen nu in detail bezorgen waar ze zitten. Ik heb dat hier ook bij mij, maar goed, dat zou te veel in detail gaan zijn nu. Het zijn ook mensen die nog bij familie thuis zijn. En het is nu al zo eigenlijk vanaf de eerste dag zo geweest. Dat is ook jammer natuurlijk altijd, maar in een woonzorgcentrum overlijden ook mensen. Ook los van de brand, hè, bedoel ik dan. En dus af en toe komt er een kamer vrij. En de mensen die al bij ons klant waren en hun thuis bij ons hadden, die krijgen voorrang op het moment dat er een kamer openkomt. En dan wordt er ook gekeken naar hoe lang waren die daar al, om te kunnen bepalen wie wel en wie niet. Er wordt gekeken naar welke zorgnoden ze hebben. Er wordt gekeken naar, moeten ze in een gesloten afdeling of een andere. Ja? We gaan ook deze hele de tragedie gebruiken om het woonzorgcentrum anders te organiseren. We hadden al gedetecteerd dat het feit dat dat in 5 afdelingen was opgedeeld niet de meest efficiënte manier is efficiënt is een lelijk woord, want het gaat niet om efficiëntie in de budgettaire betekenis van het woord, absoluut niet. Het gaat om efficiëntie in termen van mensen die ingezet worden en hoe dat dingen aangepakt worden. Bijvoorbeeld, uit de coronacrisis was al gebleken dat omdat er echt 5 aparte afdelingen waren, dat er ook 5 verschillende aanpakken waren, bijvoorbeeld in handhygiëne, 5 verschillende aanpakken waren in hoe kamers moesten gepoetst worden. Op de ene afdeling deed men dat zus, op de andere afdeling deed men dat zo. Pas op, ik begrijp dat. Dit is, we weten ook maar na corona wat we weten. Hè. Maar in een gezondheidscrisis zoals we die hebben gehad, is het heel duidelijk, handhygiëne is zonder juwelen, handen wassen, elke kamer, zus. Daar is geen marge op. Dat is heel helder. Dat is zo of niet. Maar niks daartussen. Dat moet uniform zijn. Opleidingen moeten uniform zijn. Iedereen moet die opleiding krijgen. Ja, wij hadden bijvoorbeeld gemerkt dat wij vroegen van zijn de mensen geïnformeerd, hebben ze opleiding handhygiëne gehad. Een van de elementen die naar voren kwamen was, ja ja, met uitgestrekte gezicht, hè. Ja ja, ze hebben dat allemaal gehad. Hè. En dat bleek een filmpje te zijn dat was rondgestuurd op de intramail. Ja, ik kan u zeggen dat ongeveer de helft dat filmpje zal bekeken hebben en een andere helft niet. Dat is geen opleiding handhygiëne. Hè. Dus goed, daar wil ik nu niet te veel op ingaan. Het punt is, we moeten voor een stuk af van die hokjes met 5, want daar zitten fantastisch goede mensen. Daar werken mensen die echt hun job doen, niet per definitie om hun geld te verdienen, maar omdat ze een roeping hebben in de zorg. En wij kunnen die mensen alleen maar beter helpen, beter ondersteunen en dus ook de bewoners en de patiënten beter helpen als wij het anders gaan organiseren. Ja? Wat betreft de kosten, dat is natuurlijk, allee, daar heb ik met het agentschap, ik moet zeggen dat mevrouw Krevits daar, en haar diensten daar heel goed ondersteund hebben. Ik heb mij dat ook gepermitteerd toen ik die nacht terugkwam gereden. Je kunt daar soms van zeggen, moet je een Olinu burgemeester zijn, dan moet ze ook Vlaams parlement zitten zijn. Maar het voordeel dat ik dat ben, is dat ik een telefoonboek heb en dat ik die telefoon kan pakken en ik pak die ook. Hè. Ik bedoel, op zo'n moment, als je die dan niet gebruikt, dan weet ik ook niet waarom dat je het anders nog zou doen. Dus we hadden onmiddellijk directe toegang tot, dankzij de minister ook, directe toegang via de mensen van ook het Vlaams agentschap en de inspectiediensten. En het eerste wat we daar te horen kregen was, goed, zorg dat je alles heel goed documenteert, want hier is geen procedure voor. Ik zeg ja, ja, dat wisten wij natuurlijk ook niet. Dus wat ze wel hebben, is dat dan een keer gebeurt, dat er ergens iets is. Hè, iets met een elektriek of iets, een klein incident. Maar een heel woonzorgcentrum, waar dat iedereen in één keer weg moet, daar was geen procedure voor. Wat wil dat bijvoorbeeld zeggen? Dat als je... Als we daar, allez, ze gaan daar dus met ons een procedure voor maken. Dat is men nu ook aan het doen. Men heeft ons dat ook gezegd. Maar je wordt gefinancierd op basis van uw bezettingen. Allez, je kent dat heel goed, hè, Julia. Je wordt gefinancierd op basis van uw bezettingen in het jaar voorafgaand aan de betaling. Dus dan zou dat willen zeggen dat als wij nu nul bezettingen zouden hebben omdat al die mensen ergens anders zitten, dat we daar volgend jaar de financiële repercussies van zouden ondervinden. Dat is één. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want ja, je kunt die mensen toch niet... Hè? Je moet die ergens onderbrengen. Tweede zaak is, ja, die kunnen niet volgens het systeem, hè, want zo gaat dat dan in overheidsland, volgens het systeem kun je niet op twee plaatsen tegelijk verblijven. Je kunt niet tegelijkertijd klant zijn van woonzorgcentrum Sint-Rochus en ook woonzorgcentrum X in een andere gemeente. Dus het systeem kent dat niet. En dus om nu op uw vraag te antwoorden, ook de manier waarop dat dan verrekend wordt, want bij ons betaal je, ik pak een theoretisch bedrag, 100 voor een maand. Ja, je kunt jij... Ze kosten allemaal meer, hè. Ik bedoel, want wij zijn een OCM-registort. Maar ja, als je dan in één keer 130 moet betalen, is het niet de bedoeling dat de bewoner die daar slachtoffer is, die 30 moet bijleggen. Dus ook dat zit in die back-office van de oplossing. Zal dat de verzekering zijn? Zal dat Vlaanderen zijn? Onze financieel directeur en onze algemeen directeur zitten bij mij. Wij gaan naar een heel raar financieel jaar op dat vlak. Hè? Maar op dit moment moet ik wel zeggen dat de verzekering zeer goed meewerkt. We kunnen daar niet... ik klop nu even hout af, maar allez, dat, men heeft ook wel gezien dat het een serieuze brand was en dat de kosten er effectief allemaal waren. Ja, ja, ik denk dat dit het op dit moment is. Ik weet dat we daar in een commissie nog wel gedetailleerder op zullen kunnen ingaan, want hier komt zo ongelooflijk veel bij kijken. Dat is echt, dat zijn niet gewoon mensen die daar verblijven, hè. Dat zijn mensen die dan naar de kiné moeten, die afspraken hebben in het ziekenhuis, die soms onderzoeken moeten laten doen, die dan binnen zijn, buiten zijn, dan worden die opgenomen in het ziekenhuis, dan komen die weer terug. In de normale werking is dat dan al zo. Laat staan dat je dan ja, op 5, 6 verschillende locaties aan het werken bent. Hè? Mm-hmm. En dus ook ons personeel biedt nog altijd ondersteuning op locatie. Wat we zouden willen doen, is dat we echt zeggen, als we dit allemaal hebben doorstaan, dan willen wij, zoals we dat voor de stad ook graag willen, dat mensen zeggen, ik werk voor woonzorgcentrum Sint-Rochus. En nimmer, ik werk voor de Begijn of ik werk voor de Vest. Nee, ik werk voor Sint-Rochus en voor alle mensen die dat daar werken. En dat is natuurlijk een grote switch. Dat klinkt evident, hè, wat ik nu zeg, maar dat is het dus niet, omdat dat vanuit de praktijk op een andere manier gegroeid is. En dus, om dat tastbaar te maken, sommige afdelingen hebben volledige personeelsbezetting en draaien. Op andere zijn mensen die die nacht aan het werken waren, of mensen die trauma's hebben en die uitvallen, en die hebben onderbezetting. Je zou moeten kunnen zeggen, je helpt elkaar een beetje. Ze hebben dat ook gedaan, hè, voor alle duidelijkheid. Dus is geen, ik wil daar niet... Ze hebben dat gedaan. Maar het is geen evidentie. Men zegt, ja, maar ik sta op deze afdeling, ik sta niet op die afdeling. Ja, wij hebben zoiets van, ja, het zijn wel mensen die hulp nodig hebben en zorg nodig hebben. Dus kunnen we die intern een beetje op een andere manier gaan denken, zodat je elkaar kan bijspringen, hè? En daar willen we graag naartoe. De manier waarop leiding gegeven wordt, moet anders. Daar zullen we zelfs in gesloten zitting ook naartoe gaan. Hè? Dus er is heel veel bovenop het trauma. Willen we de hele goede dingen, om naar de nota van de korpschef misschien nog even terug te gaan, de goede dingen houden en de dingen die beter konden verbeteren. Zodanig dat we die crisis echt aangrijpen om het op een betere manier te organiseren. Maar als jullie daar vragen over hebben, of ze nu klein of groot, want ik vind dat heel belangrijk dat als er terug iets zou onduidelijk zou zijn, of jullie pikken ergens op, dat men, het zij bij het personeel, het zij intern ergens mee zit, we proberen dat nu heel, heel goed te bewaken en kort op de bal te spelen, maar zeg ons dat. Ja? Bel, doe de mailtje, als er iets opgeklaard moet worden, dan klaren we dat op en dan... houden we korte en open communicatielijn.
Oké, dank u, burgemeester.
Absoluut. Oké, dank u wel allemaal. Dan zijn we tot het eind gekomen van de openbare zitting voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Dan gaan we nog eventjes door in de besloten zitting, maar dan dank ik het publiek en dan... Dank u wel.